Samen Jezus volgen. Daar ga ik het met jullie over hebben. En dan met name over dat woordje samen. Een prachtig woord. Tegelijk ook een beetje pijnlijk. Want we zitten hier wel samen met 30 mensen in de zaal. Jij kan hem iets hoger krijgen, lukt je dat? Fantastisch. Hem ken ik nog van Utrecht bijvoorbeeld. Hoe leuk is dat? Het is ook een beetje pijnlijk, omdat we hier nogmaals wel met een paar mensen kunnen zijn, maar een heleboel ook niet. En de meeste kijken thuis. En dat is toch ook wel weer bijzonder dat we verbonden met elkaar mogen zijn, dan door internet, door deze livestream. En ik hoop oprecht dat door datgene wat je nu hoort en meemaakt, mag ervaren dat God bij je is en dat we ook verbonden zijn met elkaar. Ik lees een gedeelte uit Efeze, Efeze hoofdstuk 2, vanaf vers 11. Ook geprojecteerd, maar het is altijd goed om in je eigen Bijbel of je Bijbel-app ook mee te lezen. En daar staat het volgende. Efeze 2 van hoofdstuk 11. Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, uitgesloten was van het burgerschap van Israël en geen deel had aan de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was in Christus Jezus, dichtbij gekomen door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde afgebroken. En de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuw mens te scheppen. En zo bracht hij vrede. En verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. En zo bent u nu dus geen vreemdelingen of gasten, maar burgers net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Tot zover. Samen. Hoe belangrijk het is het om samen te leven. Samen te geloven, om samen te zijn. Een prachtige thema hebben jullie, samen Jezus volgen. En ik vond het wel tof toen Wim mij vroeg of ik ook daarover wilde spreken, met name samen. En toen ik jullie het motto van het jaar zag, jullie visie, toen moest ik ook denken aan ons eigen visie in Ede. Waar staat samen leren leven als Jezus. Dat lijkt er wel heel veel op, hè? Samen Jezus volgen, wij samen leren leven als Jezus. Ik denk dat iedereen het belang van samen ziet. Samen saai sterk. Samen een feestje bouwen, hoe leuk is dat? Samen tegen corona, samen de wijk leuk houden. Samen voor een beter klimaat, samen op vakantie. Samen protesteren, samen sporten. Samen met je geliefden het leven leiden, samen op weg. Wie snel wil reizen, die reist alleen. En wie ver wil reizen, reist samen. Samen zingen, samen kerk zijn. Hoe tof is het om dingen samen te doen. Samen. Niemand is daar ook eigenlijk tegen. Iedereen ziet het nut en de lol ervan in. En tegelijk, met het feit dat we het heel belangrijk vinden en heel mooi vinden om samen te doen, tegelijk stellen we allemaal ook bewust of onbewust grenzen aan datzelfde samen. Samen met anderen. Het probleem is namelijk, bij samen heb je een ander nodig. En een ander mens die kan soms zo anders zijn als dat jij bent. Sommige anderen die zijn heel leuk, daar wil je het graag samen iets mee doen. Maar sommige ook absoluut niet. Die zijn zo anders. Die denken zo anders dan jij doet. Of die vinden dingen zo anders. Of die voelen dingen zo anders. Echt niet normaal, joh. Die zijn echt heel erg anders. En om daarmee samen te leven, ja, dat is toch wel even anders. En zeker als je dan mensen tegenkomt die echt helemaal anders zijn als dat jij bent, dan kan er ook zelfs verwijdering ontstaan en is samen ver te zoeken. En we maken het allemaal mee. Je kan het meemaken in je eigen gezin, in je familie, onder vrienden, op je werk, En zelfs ook in de kerk. Dat er iets gebeurt waardoor je niet meer zo samen bent, zo samen voelt, als dat je misschien wel zou willen. Want die ander is inderdaad heel erg anders. En er ontstaat verdeeldheid, polarisatie, een woord dat we veel tegenkomen. En ook in de gemeente lukt het vaak de duivel om een voet tussen de deur te zetten en partijschappen te creëren. Mensen die anders denken over van alles en nog wat. Of het nou gaat om je visie op Israël, de doop, de eindtijd of tongentaal, genezing. Of hoe je moet omgaan met muziek, klimaat, de LHBTIQ+, of corona. Ja, allemaal verschillende mensen die zitten in die ene kerk. Samen Jezus volgen, ja prima, knikken we. Dat moet ook zo, dat hoort ook zo. Zolang die maar minstens op 100 meter en zelfs geen 1,5 meter afstand is. Of hetzelfde gaat denken als dat ik denk. Want anders maakt hij het of zij het wel erg moeilijk om het samen te doen. Is dat niet lastig? Dat is ook het mooie van de kerk. Je hebt het gezegd, mag al heel wat jaren voorganger zijn van de gemeente. Ik vind het zo bijzonder om met mensen op te trekken die ik niet uitgekozen heb, zeker niet. Mensen hebben elkaar niet uitgekozen. Op een wonderlijke manier heeft God mensen samengebracht met allemaal verschillende achtergronden, geschiedenissen, culturen, gedachten, verlangens, behoeften, gevoelens, uitingen in die ene kerk. En die zegt, nou, gaan jullie nu maar samen kerk zijn. Dat vind ik heel mooi, vind ik heel bijzonder, maar ook wel lastig. En herken je het, dat je wel eens dan denkt van, goh, was het nou niet veel makkelijker geweest als God ervoor gezorgd heeft, want God is toch machtig, dat hij door zijn geest ervoor zou zorgen dat we allemaal hetzelfde zouden denken en voelen en vinden. Heerlijk toch? Dat je allemaal bijvoorbeeld dezelfde muziekstijl hebt. Dat is handig. Allemaal hele notenpsalmen, bijvoorbeeld. Of niet natuurlijk, of wat anders. Of iedereen die vindt dat vooral een preek van 40 minuten belangrijk is. En of natuurlijk dat iemand zegt, nee, vooral aanbidding 40 minuten, dat is belangrijk. Maar dat we in ieder geval allemaal hetzelfde denken. Of dat we allemaal zeggen, ja nee, boosteren moet sowieso. Ja, of niet natuurlijk, maar allemaal in ieder geval wel hetzelfde. Zou dat nou niet veel eenvoudiger zijn als God door zijn geest daarvoor had gezorgd? Het zou toch veel makkelijker en leuker zijn, maar ook wel misschien meer die eenheid creëren waarvoor Jezus bidt in het hoge priesterlijk gebed. Heer, laat ze één zijn. Dat is toch het gebed van Jezus. Waarom werkt dat dan niet zo op die manier? Nou, het is waar dat God het verlangen heeft dat we één zijn. Maar het is niet Gods bedoeling, ben ik diep van overtuigd, dat we allemaal hetzelfde zijn. Integendeel zelf. God heeft nooit bedoeld dat we allemaal hetzelfde zijn, maar wel dat we één zijn. Bijvoorbeeld, toen God de hemel en de aarde schiep, schiep hij een hele grote diversiteit in de schepping aan bomen, aan vogels, aan vissen, aan dieren die allemaal anders waren. Maar ook de mens schiep hij verschillend. Hij schiep een man en een vrouw. Nou, die waren echt toen ook al anders. Dat zagen ze ook als ze naar elkaar keken. En dat merkten ze ook wel. Goh, hij of zij is wel heel erg anders. En toch zei God, het is zeer goed. Zij is nou een hulp die bij hem past. Zij is nou iemand waar hij niet zonder kan en andersom ook. Verschillend en toch horen ze bij elkaar. Het was een goed idee, een goed concept en de uitvoering was fantastisch. Liefde zette de toon. En God zei, het is zeer goed. En hij schiep ze naar zijn beeld, staat er dan. En dat heeft te maken met dat het God liefde is, maar ook, begrijp me goed, dat God in zichzelf verschillend is. God is in zichzelf verschillend. Ja, God is één. En toch maakt hij zich aan ons bekend als God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Drie ene God. Dat is een mysterie, dat is heel moeilijk uit te leggen, vind ik zelf altijd. Maar de Bijbel leert ons dat. God, drie ene God. Vader, Zoon en Geest. Verschillend en toch één, één in wezen. Alle drie evenveel God. Alle drie in wezen goddelijk, volmaakt. En toch op een of andere manier verschillend. En de kerk heeft zich eeuwenlang nagedacht, hoe kunnen we dat goed uitleggen? En de vroege kerkvaders hadden een prachtig woord, een prachtig beeld. Dat heet perigorese, dat is een Grieks woord. Peri is omheen, dat ken je misschien van periferie, hè, in Parijs. Omheen. En gorezen, dat kennen we van choreografie, bewegen. Dat God, drie ene God, Vader, Zoon en Geest, om elkaar heen bewogen in een volmaakte dans. En genoten van het met elkaar dansen, hè, dat is allemaal heel eerbiedig bedoeld hoor. Genoten om, en proberen de ander vooral te laten shinen, tot ze recht te laten komen. Maar een volmaakte harmonie en een liefde was daar in God. God is één. Maar ook wel verschillend. En zo had God de mens ook geschapen. Zelden, maar toch anders. Maar dat kon samen gaan omdat God liefde is. De ellende is dat door de zondeval we afgesloten zijn van de bron van liefde. Toen Adam en Eva kozen tegen God, de verbinding die ze mochten hebben met God, ja, toen werden ze afgesloten van de bron van liefde. En toen viel in één keer op dat ze wel heel erg anders zijn. En ze bedekten, het eerste wat ze deden, elkaar verschillende, zichtbare verschillen bedekken. Met vijgenbladeren. Want dat is wel eng, die ander ziet er wel heel erg anders uit dan ik ben. In plaats van dat het zeg maar iets tofs was, iets moois was, wat aanvullend was, werd het een beetje eng. Van hé, die is echt heel erg anders. En de oorzaak van het probleem plaatste zich ook buiten zichzelf. Zij begon. En zij, ja, maar die slang begon. Er ontstond toen gelijk al verdeeldheid, polarisatie. En de verschillen die eerst oké waren, winst waren, werden een probleem. De mens lukte het niet uit zichzelf om dat op te lossen. En het kwaad greep zijn kans en het werd alleen maar groter. Groter en groter. Het was niet meer wij, maar het was ik. En samen op deze wereld onder mensen is ver te zoeken. Individuen staan tegenover elkaar, groepen, volken. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik heb steeds meer de indruk, ons mensen lukt het niet om al die verschillen te overbruggen. Alleen God kan redden. Maar hoe dan? Ja, dan nu eindelijk, misschien denk je dat nu naar het schriftgedeelte van Efeze. Daar gaat het over twee groepen die samenkomen. Die samen Jezus gaan volgen. En dat zijn echt twee totaal verschillende groepen. Joden en niet-Joden. Joden en Grieken, Joden en Heidenen. Met hun eigen geschiedenis, hun eigen gewoontes, hun eigen goden, hun eigen cultuur, hun eigen eetgewoontes, hun eigen kleding, hun eigen taal. Ze waren echt behoorlijk verschillend. En in principe trokken die niet samen op. En toch lees je in dit gedeelte dat die twee verschillende groepen samenkomen. Een groep, de Joden, die behoorden tot Gods uitverkoren volk en daardoor deel hadden, hebben gelezen aan de verbondsluiting, de belofte die daarbij hoorde en dus hoop hadden aan de ene kant. En aan de andere kant daar de heidenen, zij die niet hoorden bij Gods volk en misten wat daar dan vervolgens bij hoorde, dat ze toegang hadden tot de enige waarachtige Godschepper van hemel en aarde. De Joden hadden wel die toegang en de niet-Joden hadden dat niet. En dat wordt heel pijnlijk, zou je kunnen zeggen, duidelijk, ook in de tempel in Jeruzalem. Want daar komen we zo meteen ook op, over die tempel, of die stenen. En God had ervoor gekozen om te wonen onder zijn volk in de tempel in Jeruzalem. Een ontmoetingsplek waar mensen God konden ontmoeten. Daar moesten ze naartoe gaan en er werd geofferd en dan mochten ze heel dicht bij God komen. Voor de goede orde, daar was ook groot verschil tussen de Joden en de niet-Joden. Die niet-Joden hadden ook tempels, maar daar hadden ze goden gemaakt, hadden ze beelden gemaakt. En hadden een tempel om die beelden heen gebouwd. Dus als je naar de tempel ging, dan zag je God in een beeld. Als je naar de tempel ging in Jeruzalem en je kwam in die tempel, het heilige en één keer per jaar de hoge priester in het heilige der heiligen, daar was er geen beeld van God. Toen de tempel werd verwoest, in 70 was er een Romeinse officier, die kwam die tempel binnen. Die was nu wel eens benieuwd hoe die God er dan uit zou zien. En dan komt hij de tempel binnen en dan ziet hij God, ziet hij geen afgodsbeeld, ziet hij geen beeld van een God. Die denkt, waar is die God dan? Dit is de tempel, zo belangrijk, al eeuwenlang. Ik zie helemaal geen God. In die tempel zag je wel zeg maar, beelden die verwezen naar de schepping die God geschapen had. Maar je zag geen afgodsbeeld. Anders dan bij de niet-Joden, bij de mensen die afgoden hadden. De tempel was een plek waar God was, waar God woonde, en tegelijk is God ook niet te vangen in een gebouw. De niet-Joden mochten daar niet naartoe. Voor de heidenen was er geen plek, geen toegang. En dat is de reden dat om die tempel een muur was gebouwd. Ik heb een plaatje meegenomen en dan zie je, dat is een maquette die ik ook zie in Jeruzalem. Dat is een tempel, zoals die in de tijd van Jezus eruit zag. En in dat ene vlakje zie je een rode streep, net om die tempel heen. En er was een muur gebouwd, gewoon zo'n hoge muur. En in die muur zat ook met stenen opgebouwd. En dan mocht je als niet-Jood, als heiden, mocht je daar niet voorbij komen. Er was een scheidingsmuur tussen aan de ene kant de heiden en aan de andere kant de Joden. Op een heel groot stuk van het tempelplein mocht je komen, maar geen probleem. Maar als je dicht echt in de tempel wilde zijn, dan stuitte je tegen een muur aan. En dan mocht je niet zomaar naar binnen. Het was zelfs gevaarlijk. Hè? De steen die ook op dat plaatje staat, dat is een steen die ligt in een Turks museum. Die komt uit die tijd. En daar staat in het Grieks, dat is het Engels van die dagen. Daar staat op, even in mijn woorden. Als je naar binnen gaat zonder dat je dat mag, omdat je een niet-Jood bent, dan ben je verantwoordelijk voor je eigen dood. Dus dat is heel duidelijk gescheiden. Je mocht daar niet zomaar naar binnen gaan. Pijnlijk duidelijk was dat. Maar net zo duidelijk is het dat Gods verlangen altijd al geweest is dat alle mensen toegang hebben tot hem. Is het Gods verlangen altijd geweest dat wij mensen samen zouden leven. Samen zouden genieten van het leven. Samen het leven invulling zouden geven. Samen zouden leven met hem. Hè? God wandelde in de hof. Zo was het in het begin heel erg duidelijk. Samen. En dat is verstoord door de zondeval. Dat we nee zeiden tegen God. Maar Gods verlangen was er altijd. En in Genesis 3 vers 15 wordt het al verteld. Dat God ervoor zal zorgen dat het kwaad aan alle mensen raakt. Dat vernietigd zal worden. In Genesis aan de belofte aan Abraham. Genesis 12 wordt al gezegd dat de zegen die aan Abraham gegeven wordt bedoeld is om tot zegen te zijn voor alle volken, voor alle mensen. Jezus Christus kwam om ons te verzoenen, om alle mensen van de hele wereld te verzoenen met God. En in het gedeelte wat we gelezen hebben staat, maar u, nu bent u, de hij die eens ver weg stond, die niet voorbij die muur konden, die afstand hadden van God, bent u door Christus Jezus dichterbij gekomen. Hij is gestorven voor alle mensen, want hij is onze vrede. En dan staat er in vers 14, hij die met zijn dood de twee werelden, hè, van Joden en niet-Joden, één heeft gemaakt en de muur van vijandschap die er tussen was, heeft afgebroken. En dan gaat het eigenlijk over die muur die bij die tempel stond. Dat gaf scheiding, maar die heeft Jezus afgebroken door te sterven voor alle mensen op deze aarde. En vers 17, vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Door één geest, op dezelfde manier, hebben we toegang tot de Vader. Was bij de Joodse tempel mocht je alleen als Jood binnenkomen. Moest je ook wel allerlei voorwaarden voldoen, mocht je binnenkomen. Maar nu mag iedereen tot God gaan. In Christus, zegt Paulus ergens anders in Galaten, zijn er geen Joden, geen Grieken, geen mannen, geen vrouwen, geen vrije, geen slaven, arm, rijk. Die horen allemaal bij elkaar. En dat, lieve mensen, was ongelooflijk revolutionair. Dat was ongezien. Want dat gebeurde in die tijd niet. Je leefde een gescheiden leven. Niet alleen als Joden en Grieken, maar ook als armen en rijken. Die trokken niet met elkaar op. Kijk nou. Of slaven en slaven-eigenaren. Slaven hadden niks te zeggen, man en vrouw. Een vrouw en een slaaf, die had helemaal niks te zeggen. Had geen rechten in die zin in die tijd. En dan is daar een keer het evangelie, is daar in Paulus, is daar een gemeente van Jezus Christus. Die zegt, jullie horen allemaal bij elkaar. Jullie zijn samen mijn kinderen. Jullie zijn samen deel van mijn huis. Huisgenoten God staat er. Jullie zijn geen gasten of vreemdelingen. Nee, jullie zijn burgers. Jullie zijn er onderdeel van. En iedereen is daarin even belangrijk. Ik heb mijn gezin samengesteld. Over een samengesteld gezin gesproken. God heeft ons uitverkoren om deel te zijn van datzelfde gezin. En iedereen hoort er evenveel bij. En God zegt niet, het God heeft niet gedaan dat we als we vol erbij zijn allemaal hetzelfde worden. Want mannen blijven mannen en vrouwen vrouwen. En armen en rijken blijven vaak hetzelfde. Al hebben die wel een verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Een slaaf bleef een slaaf. En een Jood bleef een Jood en een Griek een Griek. Ze waren heel verschillend en toch bedoeld om samen te komen. Omdat ze allemaal die ene geest hadden ontvangen die zegt Abba Vader. De gemeente van Jezus Christus bestaat uit verschillende mensen en zo heeft God het ook bedoeld. En ieder verschillend mens, iedereen die deel is van die gemeente, die is even belangrijk om die gemeente optimaal te laten functioneren. Verderop in deze Korte serie hè, over samen, zal het nog over het lichaam gesproken worden, maar het is ook zo'n prachtig beeld. Een lichaam bestaat allemaal verschillende onderdeeltjes, die allemaal even belangrijk zijn om het lichaam optimaal te laten functioneren. En wat we nodig hebben om dat optimaal te laten functioneren, om samen Jezus te volgen, om samen te zijn, is liefde. Liefde overbrugt de verschillen. Sterker nog, hoe meer verschillen er zijn, hoe meer liefde er nodig is. Hoe meer liefde er zichtbaar is en zichtbaar kan worden. En nogmaals, aanvankelijk hadden Adam en Eva helemaal geen probleem met de verschillen. Want Gods liefde kleurde hun denken, hun kijken, hun handelen. En als we Jezus Christus erkennen, dan wordt die liefde van God opnieuw in ons hart uitgestort. En dan zouden verschillen er ook niet zoveel moeten doen, want die liefde overbrugt de verschillen. En daardoor wordt God zichtbaar. En Jezus zegt zelf in Johannes 13, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar, ondanks alle verschillen die er zijn, lief. Zoals ik jullie in al jullie verscheidenheid lief heb gehad. Zo moeten jullie elkaar met al die verschillen lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar, ondanks al die verschillen, zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Hebben jullie dat ook wel eens gehoord? Ik heb dat verschillende keren gehoord, dat mensen voor het eerst in de kerk kwamen, toen er ook mensen konden zitten. Gasten die meegenomen werden met een of andere bijzondere dienst of zomaar een keer kwamen binnenlopen. En verschillende zeiden ze, ik vond het zo apart. Ik zag gewoon dat het allemaal verschillende mensen, jong en oud en verschillende kleurtjes en weet ik wat, allemaal verschillende mensen. En toch was daar een harmonie en dat vond ik opvallend, dat vond ik bijzonder. En hoe mensen met elkaar omgingen, zo ongedwongen. Ja, dat laat iets zien van Gods liefde die mensen samenbindt. En als je even kijkt naar het beeld van die tempel, hè, die laatste twee versen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Dat is een fundament, dat is het evangelie. De apostelen verteld hebben het goede nieuws van Jezus Christus die gekomen is om ons te redden, om ons samen te brengen. En dan wordt er gebouwd op dat fundament met stenen. Petrus noemt het levende stenen. En dat gaat dan over geloof, het gaat over jou en over mij en over ons zoals we hier zijn. En dat zijn allemaal verschillende stenen. En we worden uitgedaagd om ons als levende steen te laten gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Niemand uitgezonderd. He, Rita, Marcel, Gerbe, Hielke, Sietse, Desmond, Franciscus, Munga, Azekulo, Reze, Ashkan en vul je eigen naam erin. Die zijn allemaal bedoeld om zich te laten voegen in die ene tempel die God aan het bouwen is met zijn gelovigen, met zijn kinderen. Die allemaal verschillend zijn en verschillend bedoeld zijn te zijn en een eigen unieke plek binnen die tempel innemen. En samen Jezus volgen. En samen, hoe meer we dat doen, hoe meer we opgebouwd worden, en het wordt een woord gebruikt wat te maken met een doorlopend proces, dat is nooit klaar. Je kunt nooit zeggen, oké, we zijn nu klaar. Het is rond, de gemeente is ready. Het is een voortdurend proces als gemeente, maar ook in de tijd, totdat het moment komt dat we Jezus zullen zien. Voortdurend proces, maar het is een proces waarin als we daarin groeien en steeds meer onze plek innemen, steeds meer liefde de verbindende factor is, ondanks dat die gast totaal anders denkt dan jij denkt, maar toch de respect met elkaar blijven omgaan. Wat kan ik voor jou betekenen? Wat kan ik voor jou doen? Ander belangrijker vinden dan jezelf. Hoe meer we dat doen als gemeente van Jezus Christus, hoe meer jij en ik dat gaan doen, hoe meer God zichtbaar wordt en er de plek wordt waar God door zijn geest ten volle kan werken. Voortdurend. En hoe meer die tempel gebouwd wordt. Ik zei al, in Jeruzalem was er geen godenbeeld in de tempel. Want God laat zich niet vangen in een beeld. Die is veel groter. Niet vangen in een huis. Ook niet vangen in deze gemeente. Of in onze gemeente. God laat zich niet vangen. Maar in de tempel zag je wel iets van datgene wat hij had gemaakt. Van de schepping. Oh, creativiteit, de schoonheid, de kleuren. Het was een kleine reflectie van wie God is. En zo mogen wij in de gemeente een kleine reflectie zijn van wie God is. En mogen we Jezus zichtbaar maken. En het is het Gods verlangen dat wij door met elkaar op te trekken en elkaar te helpen onze plek in te nemen, dat we de ander laten groeien in het volgeling zijn van Jezus. Zo bouwt God zijn gemeente. Ik vind het wonderlijk. Ik had het zelf nooit zo bedacht. Ik had het veel makkelijker gevonden. Weet je wat, we gaan allemaal dezelfde mensen bij elkaar krijgen. Dat was veel logischer geweest. Maar zo heeft God het niet bedacht. Zo heeft God het niet gewild. Maar juist allemaal verschillende mensen. Allemaal eigen geschiedenissen. Allemaal eigen gewoontes, behoeftes, verlangen. Samengebracht in die ene gemeente. Die met alle verschillen die er zijn, wel erkennen dat ze redding nodig hebben. En dat Jezus, Zoon van God, gekomen is. Gestorven is en opgestaan en leeft. En dat het zijn geest is die ons een kind van God maakt. Weet je, je vrienden kun je uitkiezen, je broers en zussen niet. Soms valt het mee, soms valt het een beetje tegen. En toch brengt hij ons bij elkaar. Om die ene familie van hem te zijn. Een tempel die steeds mooier is, waardoor God zichtbaar is. Ik ga zo meteen met jullie bidden. Ik wil vragen de muziek alvast naar voren te komen. En dan gaan we een lied zingen. Dat lied zegt, laat het huis vult zijn met zijn geest, waardoor jij en ik steeds meer lijken op Jezus. En dat betekent automatisch dat je liefde hebt voor die ander. Ik ga bidden en ik ga dat gebed eindigen met het Onze Vader. Want we kunnen niet samenkomen. Samen zingen is ook wat ingewikkeld. Maar we mogen wel samen bidden. En dat kunnen we ook tegelijk doen. Want dit is een gebed wat velen ook kennen. En ik wil de mensen hier uitdagen, maar ook jou thuis als je nu kijkt, dat als ik dat gebed ga bidden, het Onze Vader, dat je dan meebidt, hardop. En dan is het toch mooi om te weten dat op het moment dat jij ook meebidt, dat in andere huizen in Apeldoorn en omgeving dezelfde mensen zijn die dat ook meebidden. En dan wordt het Onze Vader. Want dat is wel opvallend, hè? Als je het hebt over gebed, over samengaan, dat het gebed wat Jezus ons leerde te maken heeft met ons, met samen. Onze Vader. Mijn Vader. Maar ook de vader van degene die jij nu niet ziet. Die hier in de kerk zit. Of hier in de zaal zit. Maar ook met die christen in Albanië. Dat is ook onze vader. Daarom is het ook zo mooi om te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Niet alleen ons, ik. Want we hebben de koelkast vol. Maar ook ons als zijnde de broers en zussen. In Albanië, Kosovo of waar dan ook. Nonnen die genoemd zijn. Ons. Samen. Mag ik jullie volgen in gebed. Almachtige God, liefdevolle Vader, wat heeft u het toch bijzonder bedacht en gemaakt. Heer, wat geweldig dat u de hemel en de aarde schiep en al wat daarin is. En al zijn diversiteit en alle kleuren en geuren. Heer, zo prachtig mooi. En toen de mens, man en vrouw, zo verschillend maar zo bij elkaar horend. Heer, wat paradijselijk was dat. En wat moet u verdriet gedaan hebben en doen. Toen de mens, toen wij, toen ik zei nee tegen u in onze eigen weg ging. En niet meer aangesloten waren als vanzelf op de bron die u bent van liefde, van leven. En u weet, Heer, wat het heeft betekend. Hoe we daar op onszelf zijn gericht. Hoe het ik belangrijker werd dan het wij en dan u. En hoe dat verwijdering heeft gebracht en het samengevoel heeft kapot gemaakt. Heer, we leven in een maatschappij waar er zoveel verdeeldheid is onder mensen in groepen. Er wordt zo verschillend gedacht over van alles en nog wat. Heer, en ook binnen de kerk kunnen er zo veel partijen zijn die van alles vinden. En heel belangrijk vinden. En Heer God, ik vraag u of u ons wil beschermen als kerk voor die verdeeldheid. Heer, dat we juist misschien eerder blij worden omdat de ander verschillend is en anders denkt. Omdat we daarmee nog meer liefde nodig hebben en liefde kunnen geven die u ons geeft, die u in ons hart heeft uitgestort. Ik wil bidden, Heer God, dat wij oprecht openstaan voor mensen die anders denken en anders voelen. Dat we daarin lijken op u, Heer Jezus, die waarheid en liefde op zo'n wonderlijke manier bij elkaar wist te brengen. Heer, geef ons uw geest, elke keer weer opnieuw. Schenk ons uw geest, want die hebben we nodig, Heer, om uw kind uit te leven, uw kind zijn uit te leven. Heer, om u, Heer Jezus, te laten zien. Om met liefde om te gaan met die broer en zus die wel heel erg anders is dan dat wij zijn. Heer, wilt u ons helpen om zo met elkaar om te gaan. opdat daardoor uw liefde steeds meer zichtbaar wordt in deze wereld, in Apeldoorn en omgeving. Heer, dat als mensen ons zien, of ze hier binnenkomen of op andere manieren, dat ze iets mogen proeven van, hé, dit is anders. En dat we dan mogen vertellen dat u het bent die ons samenbrengt en samen één maakt, ondanks de verschillen die er zijn. Heer, geef ons onderscheidingsvermogen om te ontdekken wat nou werkelijk echt belangrijk is en wat minder belangrijk is. Heer, help ons om onze eigen stokpaardjes en overtuigingen te durven bevragen. We helpen ons ook om trouw te zijn aan de kern van het evangelie. Om trouw samen aan Jezus te volgen. Heer Jezus, ons leven behoort u toe. We zijn helemaal van u. En u heeft het verlangen dat u in ons zichtbaar wordt. Heer, vul ons daarom met uw geest steeds meer. Vul deze kerk, vul deze ruimte, vul ons hart met uw geest steeds meer. Heer, en ik bid dat het niet meer ik is, maar wij. Wij bidden dat het niet meer ik is, maar wij. En zo willen we ook het gebed bidden, Heer, wat u ons geleerd heeft. We kunnen elkaar niet allemaal zien, wat zouden we dat tof vinden. Heer, we bidden dat het snel wel weer kan en mag. En tot die tijd zijn we verbonden, niet alleen door internet gelukkig, maar ook door uw geest. En door het kind mogen zijn van u. En willen we samen het gebed bidden, Heer, wat u ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En allemaal zeggen we, amen. Laat het huis vervuld zijn.